Een psalm van David op de fluit voor zijn zoon Absalom.
Heer, tot nabij
zijn mijn belagers.
Velen vallen mij aan
en velen zeggen van mij:
God zal u niet redden.
Zeg maar,
u Heer, bent een schild om mij.
Staan.
Roep ik tot de Heer om hulp.
Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker.
De Heer beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.
Sta op, Heer,
en red mijn God. Sla mijn vijanden in het gezicht.
Breek de tanden van de wettelozen.
Bij u, Heer, is er redding.
Uw zegen
rust op uw volk. Amen. Gaat u zitten. We leven in een tijd waar vijanden haat zaaien en angst veroorzaken. En ook vanochtend in de krant kwam dat zo naar me toe. Vandaar deze psalm. Waarin staat dat de Heere een schild is dat ons dekt. En in hem alleen ligt onze veiligheid. Dat geldt ook en allereerst voor het Joodse volk. Psalm 2 zegt zo duidelijk dat de wereldmacht in handen ligt van wie? Van de Messias. Ik heb toch mijn koning gesteld, zegt God, over mijn heilige berg, over Sion. En in het midden van een wereld die steeds onrustiger wordt en gevaarlijker wordt, heeft de eeuwige ons als gemeenschap een plaats gegeven. En laten we bidden dat het tot een vrijplaats wordt voor vele mensen in nood. Een plaats waar de eeuwige de enige is. Een plaats waar Israël, onze broeder, zal worden bijgestaan. Daarom wil ik dan nu ook spreken over hoe wij als gemeente, gemeenschap kunnen functioneren. Hoe het is om als een gemeenschap te zijn met elkaar. In de situatie, in de grote wereldsituatie of in de kleinere situaties waarin we ons bevinden. Een gemeenschap wordt niet gecreëerd door modellen. Of vanuit modellen. Een gemeenschap is er al. Die is ontstaan vanuit de gezamenlijke liefde en enthousiasme om de Heer te dienen en in liefde met elkaar te leven. Een warme fellowship. Een soort van huisgezin. Die overigens net als een gezin structuur behoeft. Dat zou misschien een beetje het verschil kunnen zijn tussen de naam gemeente en de naam gemeenschap. De namen betekenen precies hetzelfde. Maar gemeenschap heeft een wat warmere uitstraling. Het heeft een andere gevoelswaarde. En ik hou ervan om als er een thema op me afkomt, zoals dit een apart thema is, om te praten over de gemeente, om dat te leggen in de context van de parsha van deze week. En dat probeer ik te doen en ik hoop dat u me bij kunt houden. Als u goed geluisterd hebt. Dat waren lange lappen. Ja, ik hou ervan dat we het allemaal lezen. Want je kunt niet zeggen, ik heb het bekeken. Je kunt niet zeggen, oh, ik haal die tekst eruit en die tekst eruit en dan weer die tekst uit Hebreeën. Dat gaat niet. Je moet het allemaal gelijk lezen. En we hebben gezien dat het in Leviticus 6 tot 8 en daarmee vooral het 8e hoofdstuk gaat over de offers. De brandoffers, de zondoffers, de schuldoffers, de vredeoffers. En dat gaat over de wijding van Aaron en zijn zonen. Hun klederen, de artikelen in de tabernakel enzovoort. Ze werden geheiligd, ze werden gewijd door het bloed van de offers en door de heilige zalfolie. Die heiliging was nodig, omdat die de priesters zou moeten voorbereiden op een ontmoeting met de eeuwige in het heiligdom. En voor die ontmoeting was verzoening nodig, ontzondiging nodig, vergeving nodig. De eeuwige God, die verlangt naar die ontmoeting. Het herinnert hem aan de onbelemmerde gemeenschap met de mens in de Hof van Eden. En Jeremia 7 is niet gelezen, maar dat is de Haftara-lezing. En dat gaat over de tempelprediking. En in de tempelprediking van Jeremia klinkt die bewogen klacht door van de eeuwige. Heb ik hen niet geroepen, mijn volk Israël, heb ik hen niet geroepen om mij te kennen en mij lief te hebben en mijn geboden te volgen opdat het hen wel gaat? Ik heb geen behagen aan offers alleen, ik heb een behagen aan een toegewijd hart. Ik verlang naar gemeenschap met mijn volk, ik verlang ernaar om gesprekken te hebben van hart tot hart. Hier maakt God zo duidelijk dat het niet alleen om de offers gaat. Vanuit het gedeelte uit de Brit Chadasha, Hebreeën 9, horen we een prachtige uitleg van de bovenstaande Torah-gedeeltes. En worden we ons bewust hoezeer al die offers in Yeshua zijn vervuld. Geen verzoening, geen vergeving zonder bloedstorting. Wij zijn vrijgezet door het verlossend lijden en sterven van onze Messias en onze losser. Hij is onze Messias, hij is onze losser. Hij is de losser van Israël, hij is de losser van de wereld. Hij heeft betaald met zijn bloed. En wij mogen ook deel uitmaken van zijn opstanding. Wij verwachten de wederkomst van onze heiland heel binnenkort. U hoort het mij zeggen, heel binnenkort. Ik geloof echt. In ieder geval, het is mijn verlangen. En dan zal hij komen als koning en hoge priester. Zacharia 6 spreekt erover, met name vers 13. Hebreeën 9, dat laatste vers, zegt het heel, heel mooi. Ik heb het ietsjes in een andere vertaling gezet. Maar zo zal ook de Messias, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen te dragen, ten tweede male verschijnen, voor de tweede keer komen, maar dan niet dragend de zonde der mensheid. Maar om tot volle verlossing te brengen hen die naar hem uitzien met popelend verlangen. We mogen ons het afvragen, zien we naar hem uit met popelend verlangen? Ik vond dat een mooi woord. Ik moet eerlijk zeggen, dat kwam niet in de Bijbel voor. Dat heb ik ertussen gezet. En in de context van deze prachtige passages, Leviticus 8 en Hebreeën 9, wil ik de brief van Paulus aan de Efeze plaatsen. En dan met name hoofdstuk 4, wat we gehoord hebben. Paulus doet het ook. Hij schreef zijn brieven. Hij vertelt over zijn openbaringen vanuit de context van de schrift, van de Torah. Dat was het, was en is het geopenbaarde woord van God. En hoor hoe hij spreekt over de roeping van de gemeente. Van voor de grondlegging der wereld. Heb u het gehoord? De gemeente in het groot, maar ook wij als Bnei Avraham en ook jij als individu. We zijn in Christus voor de grondlegging der wereld al uitgekozen. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, zegt Efeze 1 vers 4, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Hoor hoe Paulus spreekt over het geheimenis van die ene nieuwe mens. De openbaring van die tijd. De openbaring die Paulus kreeg. Het geheimenis van die ene nieuwe mens. Jood en niet-Jood samen. Verlost door het bloed van Yeshua en verzegeld door de Heilige Geest der belofte. Hoor hoe Paulus ons oproept te leven waardig aan onze status in de Messias. Hij heeft ons met hem in hem, met hem, geplaatst in de hemelse gewesten, om met hem meer dan overwinnaars te zijn. Waardoor we de overweldigende rijkdom van de genade van God kunnen tonen. Zie hoe hij verlangend is naar de terugkomst van zijn Heer. En dan als het ware voor ogen ziet wat ook de schrijver aan de Hebreeën ziet. Gelovigen te zien komen tot de volle kennis van de Zoon van God. Eén in het geloof en tot mannelijke rijpheid gekomen. Romeinen 8 vers 19 zegt, de schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen God. Zie en hoor wat hij zegt. Geworteld en gegrond in de liefde van Yeshua, zul je dan met alle heiligen in staat zijn te vatten. De hoogte, de diepte, de lengte, de breedte. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat wij vervuld worden tot alle volheid God. Dat is een term die we steeds weer terugvinden in de brieven van Paulus. Die we steeds weer terugvinden in de Brit Gadasha. Opdat wij komen tot volheid. Opdat wij komen tot de openbaring van zonen. Dat gebeurt vlak voordat, denk ik, ik weet het niet, het duizendjarig rijk aanbreekt. We hebben nog enige tijd te gaan voor onze Heer terugkomt. En in die tussentijd moeten wij ons oefenen in het zijn van een gemeenschap. Waar de aanbidding en toewijding aan de eeuwige en de zorg voor elkaar centraal staan. En om die reden rustte de Heer ons toe met een geestelijke wapenrusting en ontvingen we gaven en bedieningen om de gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon. Om er gewoon voor elkaar te zijn. Om ervoor te zorgen dat jouw broeder, jouw zuster, mijn broeder, mijn zuster, ook de wedloop kan lopen. En ook de kroon kan ontvangen aan het eind van de rit. Het gaat er niet alleen om dat ik het kan, dat ik dat einddoel kan bereiken, maar het gaat erom dat we verantwoordelijk zijn voor jouw broeder, voor je zuster, dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Is zij in staat om die wedloop te lopen en tot het einde toe uit te zitten, opdat ook mijn broeder en mijn zuster die kroon zal ontvangen aan het eind? En eigenlijk zijn we dan nu aanbeland bij alle gewone dagelijkse dingen, met zijn ups en downs. En komen we vragen tegen als, hoe moet dat nou allemaal? Hoe doen we dat nou precies? Wie is mijn broeder en wie is mijn zuster? Hoe kunnen we elkaar helpen als we in nood zijn, in problemen zijn? Hoe helpen we deze wereld in nood? Hoe voeden we onze kinderen op? Hoe gaan we om met onze oudste broer Israël? En ik heb 3 dingen van de Heer ontvangen om door te geven. 3 belangrijke waarheden die ik met u wil delen. Allereerst gaat het over onze roeping. De roeping van de gemeente in het groot, zoals Paulus dat al heeft uitgelegd, alle heiligen samen. En de roeping van onze gemeenschap, Bene Avraham. En de roeping van jou en mij, individueel. En de roeping van het Joodse volk. Onze wortels liggen in de Hof van Eden. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. En het was de bedoeling dat wij zijn beeld zouden uitdragen naar de wereld toe. Het was de bedoeling dat wij zouden waken over de heiligheid van zijn naam. Het was de bedoeling dat wij genezing zouden gaan verkondigen aan een wereld die op sterven na dood is. Genezing die voortkomt uit de boom des levens en uit de rivier des levens. Dit is een heel belangrijk gegeven wat we in het scheppingsverhaal terugvinden. De Hof van Eden, waar die boom des levens staat. En waar de boom van kennis van goed en kwaad staat. Waar die rivier is, die helder is als kristal. En ik maak even een klein uitstapje omdat ik moest denken aan boom en rivier en dan denk ik aan Psalm 1. Daar staat wel zalig de man die niet zit in de raad der goddelozen, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heere woord zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die geregeld vrucht geeft. Jeremia 17 zegt hetzelfde. Jeremia 17 zegt, welzalig is de man die op de Heere vertrouwt, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen en de vruchten en de bladeren zullen tot genezing zijn voor de volkeren. Maar vervloekt is de man die op de mens vertrouwt. Dat is die andere boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Gezegend de man die op God vertrouwt. Ezekiel 47 heeft het over diezelfde stroom, de tempelbeek die voortkomt uit het heiligdom. Het brengt genezing voort, genezing voor de volkeren, genezing voor de dode zee, eventjes in overdrachtelijk gezegd. En dan komen we het prachtig stuk in Openbaring 22. Deze stukken horen bij elkaar, begrijp je? Openbaring 22 spreekt ook over het gezicht dat Johannes krijgt. Ik zag een rivier helder als kristal. En aan de kant stonden bomen. En die bomen droegen vrucht. En die vrucht en die bladeren waren tot genezing van de volkeren. Dat is het beeld wat God ons wil geven. Dat is de roeping, ook voor Bene Avraham. We zijn geboren in de Hof van Eden. We hebben een roeping ontvangen om het beeld van God uit te dragen. We hebben tenslotte deel gekregen aan zijn DNA. En we zijn dat kwijtgeraakt door de zondeval, maar we hebben het teruggekregen. Het is tot leven gekomen in de Messias. En als we in de Messias leven, dan zullen we dat ook merken. Wat een onvoorstelbare rijkdom hebben wij in hem. Ten tweede, het gaat er over die roeping, daar hebben we het net over gehad, maar het gaat ook om een prachtig beeld wat Paulus geeft. En dat is dat de gemeente is als een lichaam met vele leden. En ik lees er even iets uit voor. 1 Korinthe 12 zegt dat. Want door één geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt. Tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. En wij zijn allen met één geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch niet uit één lid, maar het bestaat uit vele leden. En dit ga ik niet allemaal lezen, want u kent dat allemaal heel goed. En wat er dan staat is, dat de een niet meer is dan de ander. Dat wij gelijkelijk met elkaar zouden omgaan en zouden delen. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, dan ontvangen alle leden eer. Dit is, opnieuw wil ik zeggen, de roeping van Bnei Avraham. Het is de roeping van iedere gemeenschap. En het is de roeping van de grote gemeenschap. Dat wij gelijkelijk zullen optrekken, zorg dragen voor elkaar, puttend uit die ene krachtbron, en dat is de Messias. Ik herinner me dat ik een keer een gezicht kreeg, jaren geleden, toen ik nog in de vorige gemeente was. En ik zag hoe we met elkaar een berg beklommen, en dat sommige mensen heel snel waren en al bijna bij de top waren. En anderen waren nog ergens aan het begin. En er waren mensen die zagen dat en die gingen terug om die mensen die nog aan het begin stonden te helpen om ook naar boven te komen. Dat is het beeld. Dat is wat we moeten doen. We moeten niet op eigen gelegenheid die top gaan willen bereiken. We moeten niet de ambitie hebben om voor de top. We moeten de ambitie hebben om samen aan die top te komen. Ten derde, de Vader is zo liefdevol en zo vol genade dat hij ons begiftigt met gaven en ons in bedieningen stelt waarin we hem zo optimaal mogelijk kunnen dienen. Ik noemde dat er net al even. De gaven horen bij de wapenrusting. Efeze 6, verbonden met de gaven van de geest waar 1 Korinthe 12 over spreekt. Om uiteindelijk de vrucht van de geest voort te kunnen brengen, zodat de Vader uitermate verheerlijkt wordt. En hier wil ik de verbinding leggen met Leviticus 8. Vandaar dat die gedeeltes helemaal gelezen zijn. De gaven en wapens die ons gegeven zijn, moeten geheiligd worden. Anders bestaat het gevaar dat we uit eigen kracht en tot eigen eer aan het werk gaan. En zoals Mozes de opdracht kreeg om alles te heiligen voor de dienst in het heiligdom. Priesters en artikelen. Het te heiligen door de zalving met het bloed van de offers en de zalfolie. Naar hemels voorbeeld, want Mozes had het gezien naar hemels voorbeeld. Zodat de heerlijkheid van de eeuwige het heiligdom kon vervullen. Op dezelfde manier Yeshua, die de Ecclesia als een tempel heilig in de Here, die gemeenschap van Jood en niet-Jood, een tempel heilig in de Here, met al haar toebehoren, gaven en bedieningen, heiligt naar hemels model. Waartoe? Zodat de Shechina de heerlijkheid van de eeuwige kan neerdalen. En ons, Israël en de gelovigen uit de volkeren, kan verbinden met de hemelse bruidegom. We hebben de zalfolie van de Heilige Geest nodig. En het bloed van het lam om een heilige strijd te kunnen voeren in deze wereld. Om de wereld in nood genezing te kunnen aanbieden. Om de schepping om de schepping in Gods naam te kunnen redden. Dat kunnen we niet aan in eigen kracht, met onze eigen talenten. Dat kan alleen maar wanneer we onze eigen talenten en gaven neerleggen aan de voet van het kruis. En mensen, meer dan ooit tevoren is deze tijd de tijd waarop we onze eigen talenten, onze eigen gaven, onze eigen mogelijkheden neerleggen aan de voet van het kruis en ze te laten heiligen door Yeshua. Dan bouwt Hij ze om in geestelijke gaven en geestelijke bedieningen tot eer van God alleen. Geestelijke gaven en bedieningen komen voort uit de zalving van het bloed en de olie. Lieve mensen, echt waar. We hebben zo gerommeld, ik ook, met bedieningen. Maar nu is de tijd aangebroken dat God zegt, ik wil de bedieningen ook in de gemeenschap van Bnei Avraham heiligen. Ik wil mijn bloed en mijn olie daarover laten komen. Want we gaan een tijd binnen waarin we niet meer de grijsheid zien, maar het is of zwart of wit. Het is heilig of onheilig. Wat ik ook wil zeggen nog is dat er in Bnei Avraham alle bedieningen aanwezig zijn. De bediening van profeet. Denk even aan afgelopen woensdag, aan de wachtersbediening, profetische bediening. De bediening van leraar, van herder, van, help me, evangelisten, apostelen. Dat is het. Ja, ik moet ze eigenlijk tellen, het zijn er 5 in Efeze 4. Maar er zijn nog veel meer bedieningen en zorgtaken genoemd. En die zijn allemaal aanwezig. Denk aan de mensen die zorgen voor ons. De kosters, de gastvrijheid. Geweldige bedieningen. Denk aan de kunstenaars onder ons. Geweldige bediening. Als zo'n bediening in de kunst vrijgezet wordt, gezalfd wordt door het bloed van Yeshua en door de geest van God. Wat een kracht zit daar. Hé, Nicola, kijk even naar je. Miri. Zo zullen er wel anderen zijn. En nu zijn we aangekomen in een tijd van verandering. Een andere plaats, een andere tijd. En soms brengen die veranderingen wat verdriet met zich mee. Ik ben zelf, wij zijn, gelukkig samen, verhuisd een jaar geleden. En ik vind het nog steeds erg moeilijk om te wennen. Ik ben blij met mijn nieuwe huis, dat wel. Maar ik heb heimwee naar mijn oude huis. Ja. Ze zeggen wel eens dat verhuizen een klein beetje rouw in zich draagt. En dat zullen we ook ervaren als we hier vandaan gaan naar het nieuwe stek. Maar, lieve mensen, wij zijn helemaal er niet op gemaakt om op één plaats te blijven. Wij zijn een gemeente in beweging. En God gaat met ons mee. En daarom is er ook vreugde en verwachting van wat deze nieuwe situatie ons zal brengen. En hier ligt de uitdaging om met elkaar een gemeenschap te vormen die verlangend is om het beeld van onze Schepper meer dan ooit tevoren uit te dragen en te laten zien. Verbonden in gelijkheid. Geen heersend gedoe. Verbonden in gelijkheid. Dienstbaar en zorgend voor elkaar. En in Yeshua de Messias geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, zodat wij daarin zouden wandelen. En nu eindig ik met een citaat uit Efeze. Om die reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest in de inwendige mens, opdat de Messias door het geloof in uw harten woning maakt. Geworteld en gegrond in de liefde zullen we dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, van de Messias, die de kennis te boven gaat, opdat jij en ik, wij, vervuld worden tot alle volheid Gods. En hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Yeshua HaMashiach tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid.